We gaan vanavond een klein stukje van Numeri 19 lezen. Numeri 19. Numeri 19. Vers 1. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron. Dit is de wetsverordening die de Heere geboden heeft. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is. U moet die aan de priester Eleazar geven en men moet haar buiten brengen tot buiten het kamp of buiten de legerplaats en haar voor zijn ogen slachten. En de priester Eleazar moet met zijn vinger een deel van haar bloed nemen en hij moet een deel van haar bloed 7 keer in de richting van de voorkant van de tent van ontmoeting sprenkelen. Men moet de koe voor zijn ogen verbranden, haar huid, haar vlees en haar bloed. Met haar mest moet men verbranden. En de priester moet cederhout, hyssop en karmozijn nemen en moet dat midden in de brandende koe werpen. Dan moet de priester zijn kleding wassen en zijn lichaam met water wassen en daarna het kamp ingaan. En de priester is tot de avond onrein. Ook hij die haar verbrand heeft, moet zijn kleren met water wassen en zijn lichaam met water wassen. Hij is tot de avond onrein. En iemand die rein is, moet de as van de koe verzamelen en buiten het kamp, dus weer buiten de legerplaats, op een reine plaats wegleggen. Die as is voor de gemeenschap van de Israëlieten om te bewaren, bestemd voor reinigingswater. Het is een middel tot ontzondiging. Hij die de as van de koe verzameld heeft, moet zijn kleren wassen en hij is tot de avond onrein. Dit is voor de Israëlieten en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft, tot een eeuwige verordening. Wie een dode, welk dood lichaam van een mens ook aanraakt, die is 7 dagen onrein. Op de 3e dag moet hij zichzelf met water ontzondigen en dan is hij op de 7e dag rein. Als hij zich echter op de 3e dag niet ontzondigt, is hij op de 7e dag niet rein. Ieder die een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt en die verontreinigt de tabernakel van de Heere, daarom moet die persoon uit Israël uitgeroeid worden, omdat het reinigingswater niet op hem gesprenkeld is. Is hij onrein en zijn onreinheid is nog in hem. En nog iets verderop, vers 17. Voor zo'n onreine moet men wat van de as van het dier dat voor de ontzondiging verbrand is, daar lazen we dus net van, iets van dat, van die as nemen en daarop in een vat brandwater gieten of levend water gieten. En iemand die rein is, moet hyssop nemen en die in dat water dopen. En dat moet hij op de tent sprenkelen en op al de voorwerpen en op de personen die daar aanwezig waren. Ook op hem die de beenderen, de vermoorde, de doden of het graf aangeraakt heeft. Tot zover even het lezen. We zullen straks nog wel wat teksten erbij nemen. We hebben dit een heel bijzonder offer genoemd. Ik weet niet of we het al helder is. De meesten kennen wel die vijf offers van het boek Leviticus. Brandoffer, spijsoffer, dankoffer, vredeoffer, is hetzelfde. En dan het zondoffer en het schuldoffer. Maar in totaal zijn er 10 offers die in de boeken van Mozes te vinden zijn. Dat begint met Pascha. En dan komen dan die 5 die ik net noemde, de bekende. Maar daarna is er ook nog een inwijdingsoffer. Is er op de Grote Verzoendag nog een hele bijzondere offerdienst. Is er een reiniging van een melaatse. En is ook deze rode koe. En dan komt u aan 10 offers. Die rode koe is een heel speciaal offer. Alle offers, lieve mensen, hebben met dat ene offer te maken. En dat is Christus. Dat is volstrekt helder. De vraag is, in hoeverre wij een stukje kennis hebben gekregen van de details die ons verschaft zijn, die ons gegeven zijn. En ik hoop dat vanavond iets van dat bijzondere offer ook in uw hart komt en misschien wel verandering brengt in uw leven. Dat zou heel bijzonder zijn. De eerste opmerking die ik wil maken over nummer 19 is, en dat las u gelijk eigenlijk in het begin van nummer 19. U moet die, dat is vers 3 hoor, u moet dat bijzondere dier aan de priester Eleazar geven. Aaron leefde nog. Hij staat erbij. Hij wordt erin betrokken. Maar hij doet niet dienst. Ik ben er zelf van overtuigd geraakt dat het echt wijst naar een opvolger van Aaron. Dat was toen concreet. De eerste opvolger van Aaron was zijn eerste zoon Eleazar. Hij zou dus die taak overnemen. Hij zou hoge priester worden. Dat is ook gebeurd in de schrift. Maar de duiding dat hier Eleazar iets moet gaan doen, is bijzonder. Alsof de Heere zeggen wil, dit heeft met de opvolger van Aaron te maken. En als u mij nu vraagt, wie is nu eigenlijk de grote opvolger van Aaron? De brief aan de Hebreeën vertelt u de oplossing. Christus. Ik vind het zo fijntjes, zo getekend, bijna uniek. Dat is echt zo. Als u daarop let, dan gaat het om iets bijzonders. Dat offer, die rode koe, moest echt heel gaaf zijn. En u weet misschien van alles over die rode koe. Daar is van alles over gepubliceerd. Daar is een hele groep in Israël bezig met de derde tempel. The Third Temple Institute in Jeruzalem. Hebben een eigen kantoor. Zijn bezig met allerlei dingen bij elkaar brengen. Gewaarden, kleuren, stoffen, geld. Maar die zijn ook bezig met het fokken van een rode koe. En daar wordt dan ook ijverig naar gezocht. En er komen allerlei verhalen omheen, of die er nu wel is op dit moment of niet. Laat dat nou maar even los. Maar ergens voelt Israël aan, zonder dat ze in de Heer Jezus geloven, er moet nog een oplossing komen. Er moet nog iets van een rode koe komen, wil er echt ontzondiging zijn. U weet ook van ontzondigingswater en van as nadat je 3 dagen carnaval gevierd hebt. Enfin, ik laat dat nu maar los, omdat ik het eigenlijk te raar vind voor woorden. Maar dan krijg je as woensdag. Ik weet niet of u die term kent, maar staat gewoon in je agenda als u je agenda kijkt. Dat betekent dat je een askruisje op je voorhoofd krijgt. Nou, dat komt hier vandaan. Alsof je na 3 dagen horsen springen en gek doen even een vergevingje nodig hebt. Ik wil dat niet verkleinen. Bovendien worden op heel veel manieren bepaalde, soms schepen, soms tenten ingewijd. Dan komt er iemand bij, een geestelijke, en die sprinkelt daar wat water over. En dan is het ineens sacraal, dan is het ineens geheiligd. Het komt ook hier vandaan. Dus dit is toch wel heel veel aan vast. Nou, dat negatieve, dat laat ik met je apart staan, want ik geloof niet dat dat daarom in uw Bijbel staat. Maar het gaat erom dat u, los van het feit als u zelf gezondigd hebt, dat u dan een zondoffer moet brengen. En als u schuld op u geladen hebt, dan moet u met een schuldoffer komen. Dat is Leviticus 1 en 2 en 3 en 4 en 5. Dat is zo. En dat voelt ook iedereen wel aan. Ja, dat klopt. Maar stel dat u zomaar in uw eigen tent, in uw eigen omgeving, met een dode in aanraking kwam. Misschien moet u wel iemand begraven. Misschien was het wel een familielid. Dan raak je dat lijkt toch aan. Dit zijn aanrakingen, verbindingen die tot stand komen waardoor u onrein bent. En dan heeft de Heere daar een oplossing voor. Niet jij hebt bewust gezondigd of je hebt een schuld op je nek gekregen daardoor. Dat is niet aan de orde. Maar wel dat de onreinheid gekomen is. En daarvoor heeft de Heere een heel speciaal offer laten maken, laten creëren. Nu wil ik een sprong maken. En ik ga met u even naar het Nieuwe Testament in Johannes 19. Johannes 19. En nu ga ik dat proberen te lezen, maar dan met nummerie 19 op de achtergrond. Dus het is een beetje makkelijk, een ezelsbruggetje. Nummerie 19, Johannes 19. Johannes 19 staat in vers 34, sorry, vers 38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Wat lazen we in nummerie 19? Er moest iemand komen die de as van die verbrande koe, er was een offerdier en alle vuur kwam op hem. Er kwam een offer, het offer, en alle vuur van God is op hem terechtgekomen. God is een verterend vuur, zegt de Bijbel. En het heeft hem getroffen. Hem, de reine, de smetteloze, aan wie niets mankeerde, die nooit het juk van de zonde heeft gekend, die geen juk heeft gedragen, geen last. Die kon zeggen, kom bij mij als jij een juk draagt, als jij een last hebt. Ik zal het wegnemen. Hij was aan het kruis geweest. En alle vuur van God is op hem terechtgekomen. En nu was hij gestorven. En nu komt er iemand. Ik hoop dat u me nu pakt. Die de as van dat speciale offer wegneemt. En die iemand heet Jozef. Ja, maar dat is het. Dat gaat nog verder. Nicodemus, vers 39, die eerst 's nachts naar Jezus toe was gekomen, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen zoals het de gewoonte van de Joden was bij het begraven. Heel belangrijke tekst komt nu. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof. En in de hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Nu probeer ik het. We lazen in Numeri 19 dat een rein man die as bij elkaar bracht en dat hij die as, de as van die verbrande koe, op een reine plaats moest zetten. De dood zou die plek verontreinigd hebben. Daar gaat het hele hoofdstuk over. Waarom staat nu heel precies dat Jozef van Arimathea een graf had laten uithouwen en dat er was nog nooit iemand ingelegd? Een reine plaats nog. Daar, op die reine plaats in Numeri 19, werd de as van die verbrande koe neergezet. Hier werd het lichaam van de Heer Jezus neergelegd. Hoofdstuk 20, dus Johannes 20, gaat verder. Ik laat alle tussenstukjes even los. Vers 11. Maar Maria van Magdala stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze zich voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Ze zei: omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. Ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Maar even terug naar vers 12. Twee engelen. Toen hier Jezus geboren werd, waren er engelen. Kan ook niet anders. Het was ook voorzegd. Maar daar zit één engel aan het hoofdeinde en één engel aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ik heb wel vaker een poging ondernomen om u duidelijk te maken dat u eigenlijk het verzoendeksel hier ziet. Het verzoendeksel van de tabernakel. Een engel aan de ene kant, een engel aan de andere kant, die naar beneden keken. Eén aan het hoofdeinde, één aan het voeteneinde. Je ziet het hier gebeuren. En wat ik nog kwijt wil is dat ook de Heer Jezus daar komt. Jezus zei tegen haar: vrouw, vers 15. Waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabuni, en dat betekent meester. Wat gebeurt er als u verlangt om de Heer Jezus te zien? Wat gebeurt er als u verlangt om een ontmoeting met hem te hebben? Dan komt hij bij jou. Hier. Zij zocht en hij kwam. Ik weet niets beters en niets heerlijkers te zeggen dan dat dat nu nog waar is. Als twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, dan komt hij in hun midden. We beleiden dat heel vaak. Nou, en dan kunt u de vraag stellen: hoe gaat het dan als er verlangende harten zijn, als er echt mensen zijn die zeggen: Heer Jezus, we zouden u zo graag willen ontmoeten, we zouden zo graag willen zien wie u bent. Dan komt hij en hij zegt: en ik zal mijzelf aan hen openbaren. De schrift, Johannes 14. Ik laat me dan zien. Daar mag je je hand op leggen. Daar mag je echt op gaan vertrouwen. Met andere woorden, ik heb nu een link gelegd tussen Numeri 19 en Johannes 19 en een klein stukje van 20. Maar die beide geschiedenissen. Er komt nog een heel belangrijk element bij. Wat gebeurde er toen u gedoopt werd? Ja, discussie over kinderdoop en volwassendoop breekt los, al eeuwen. Daar gaat het mij niet om. De Bijbel zegt dat u die gedoopt bent, Romeinen 6 citerend, dat u met Christus gekruisigd bent, met Christus gestorven bent, met Christus begraven bent, door de doop tot de dood. U bent in het graf van de Heer Jezus. Is dat die reine plaats van nummer 19? En is dat die bijzondere plek daar, vlak bij Golgotha? Ja, die plaats was dicht bij Golgotha. Dat was buiten de legerplaats, buiten het kamp. Omdat die plek zo dicht bij Golgotha was, hebben ze hem daar. Ja, alles toeval? Niks toeval. Er is nooit toeval in de Bijbel. Dat bestaat helemaal niet. Leiding, sturing. En u ziet het gebeuren. Nu daar, waar hij lag, daar bent u terechtgekomen. Waar het, mag ik het nu heel een beetje te vlug misschien zeggen, waar het ontzondigingswater stond, nog sterker, waar de as van die rode koe te vinden was, waarmee je ontzondigingswater kon maken, dat werd daar geplaatst, op die reine plaats, op die plek. Daar ben jij nu terechtgekomen. Ik denk niet dat we ons dit vaak realiseren. Ik denk dat we iedere keer denken, ja, maar we bleven daar niet, want we zijn ook weer opgestaan, want Christus is opgestaan, dat beleiden we ook in de doop, met hem opgestaan in nieuwheid van leven. En we beleiden ook dat we met hem verder zullen leven, dat hij ons komt halen en dat hij ons komt brengen. En dat hij ons daar wil brengen waar hij zelf is en waar zijn heerlijkheid van alle kanten naar ons toe schittert. Dat is die plek. Maar ik hoop dat u nu een gedachte pakt en dat die gedachte die ik wil etaleren misschien wel bij u blijft de komende tijd. Jij en ik zijn heel bijzonder. Er is een hele merkwaardige geschiedenis in 1 Koningen 13 of 2 Koningen 13. Ik kijk even naar mijn spiegel. 2 Koningen 13. 2 Koningen 13 vers 21. Elisa is gestorven. Elisa is begraven. En iets later is er een inval van de Moabieten. En dan gaan mensen die bezig zijn een begrafenis te doen, die worden bang en die gooien dat lijk in het graf van Elisa. En dat komt tot leven. Dat is het grootste wonder wat je maar zou kunnen denken, want Elisa was al lang gestorven. Maar dat staat wel in uw Bijbel. Als u daar terechtgekomen bent, waar het oordeel is uitgewoed, waar alle vuur van God geweest is, waar hij geweest is, één in de gelijkenis van zijn dood, zult u het ook zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Dat is zo'n prachtig plaatje in de schrift, dat het je bijna gaat duizelen. Misschien wordt het wat te veel en denk je, ja, dat vat ik allemaal niet. Nou, probeer dan nog een keer te kijken of te luisteren naar datzelfde verhaal. En probeer dan, zet het ding maar op stop en ga dan de volgende keer maar wat verder. Maar deze prachtige dingen liggen er. Wat zegt de Bijbel in de brief aan de Hebreeën? Nou, in elk geval dat ook de as van die jonge koe reinigt. Hebreeën 9 staat er heel expliciet. Wordt in het Nieuwe Testament dus ook geciteerd. Maar ons offer is Christus. En moeten we nu bij elke aanraking van zonde, moeten we dan toch naar een plek waar die as is en waarvan bronwater samen met as ontzondigingswater wordt? Nee. De Bijbel zegt, dat beukte in mij vandaag, in de tweede Johannesbrief, het begin van de tweede Johannesbrief, eerst al in het eind van hoofdstuk 1, maar begin van hoofdstuk 2, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. We hadden een klein moment van bidden, even in de bestuurskamer, en hebben het woord parakletos laten vallen. Parakletos is het Griekse woord voor voorspraak, maar eigenlijk zaakwaarnemer, middelaar, die de zaken behartigt voor jou. Als jij een handeltje hebt op de markt en je kunt niet, en ik ga voor jou op de markt staan en ik probeer die appels en die peren te verkopen die jij normaal zou verkopen, dan wil ik jouw zaak waarnemen. Dan moet ik het doen zoals jij dat eigenlijk graag wilt. En dat geld natuurlijk afdragen. Zaak waarnemen. Jouw belangen behartigen. Nu, dat doet de Heer Jezus. Hij is jouw zaakwaarnemer. In de troon van God. Bij de Vader zelfs. Hij is jouw voorspraak bij de Vader. Dus iedere keer als ik zondig, als zondige dingen komen of verkeerde gedachten komen, gaat de Heer Jezus. Ja, moet ik dan niks doen? Ja, zegt 1 Johannes. Jij moet ook wat doen. Want jij moet naar de Vader gaan en te zeggen tegen de Vader, ik heb het niet goed gedaan. Dat is onjuist van mij. Ik had dat niet zo mogen zeggen. Of ik had daar niet moeten zijn. Indien wij onze zonden belijden, dat moeten wij doen. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons die zonden ook te vergeven. Maar waarom kan nu vergeving zijn? Waarom kan er ontzondiging zijn? Nou, dat kan alleen maar omdat hij daar is. Hij is daar. In het heiligdom. Dat wordt voorgesteld in nummer 19 en in Johannes 19. Ik begrijp dat het misschien een beetje duizelig wordt voor u. Denkt u, ja, maar hoe krijg ik dat ooit op mijn rij? Nou, probeer het dan. Ik wil u uitnodigen. Stel dat we de Heer Jezus zouden willen bedanken. Nu zegt het Nieuwe Testament dat wij mogen ingaan in het heiligdom. Dat zongen we ook. Ik kom in uw heiligdom binnen. Lied 192 werd net gezongen uit Opwekking. Ik vind het een mooi lied. Maar hoe zit dat heiligdom dan eigenlijk in elkaar? Wat de Bijbel zegt, laten we naderen. Ja, maar waar dan? In de tijd van de Heer Jezus was het heiligdom ontheiligd. Was het een rovershol geworden, die tempel. En de leidinggevende priesters hebben hem eruit gegooid. Die wilden dat hij zou sterven. Dat hij schuldig stond. Dat is toen geweest. Daarom heeft ook onze Heer Jezus buiten de poort geleden. Waar stond Golgotha? Ja, buiten de poorten van Jeruzalem, buiten de muren van toen. Nu zegt de brief van de Hebreeën niet alleen laten we naderen, dat is hoofdstuk 10, maar in hoofdstuk 13 laten we tot hem uitgaan buiten de legerplaats, buiten het kamp. Waar kom je dan terecht? Ja, dan kom je bij het kruis. En vlak bij het kruis is een graf. Aan de ene kant zie je dat geweldige werk van de Heer Jezus aan het kruis volbracht, waar hij tot zonde gemaakt werd, waar hij jouw verkeerdheden stuk voor stuk aan God beleed alsof het zijn zonden waren. En dan zie je de resultaten. Het ontzondigingswater staat klaar. En je mag naar binnen gaan. Je ziet het verzoendeksel. Je ziet dat daar heeft hij gelegen. Daar is het vuur van God geweest. Als je er één plaats zou kunnen bedenken waar het oordeel van God niet meer komt, dan is het daar waar het oordeel geweest is. Waar het vuur uitgewoed is. En dat is daar. Daar is de Heer Jezus. Als ik je nu meeneem naar Golgotha, dan heb je aan de ene kant dat kruis daar staan. En daarin zullen we eeuwig roemen. En hem, onze heiland, bejubelen. U hing daar met onze schulden, met onze verkeerdheid beladen. En vervolgens gaan we met hem naar dat graf. En wat ik nu wil zeggen is, stel nu dat je elke dag, ik hoop niet dat u mij wettisch vindt, want ik wil daar geen regeltje van maken, maar dat u elke dag een poosje tijd neemt om even bij dat kruis te staan, tot hem uitgaan buiten de lege plaats, maar ook tot hem uitgaan naar het graf. Want daar zijn al mijn zonden weg. Voor altijd weg. Daar is het gebeurd. En als u daar als Maria van Magdala komt, ik wil u zo graag zien, Heer Jezus, dan komt hij morgenochtend of vannacht om 3:00. U pakt maar een tijd. Het is uw keuze. Hij komt en verblijdt je hart en vult je denken en maakt je zo intens gelukkig. Maar dit is een bijzonder offer. David, toen hij gezondigd had in Psalm 51, zegt: ontzondig mij met hyssop. Ja, dat moest. Daar is zo iemand die vraagt om ontzondigingswater. Maar u, als u gezondigd hebt, u hebt een voorspraak bij de. Ja, betekent dat zondig maar raak? Maakt niks uit, is toch al in orde of het gaat toch wel goed. Nou, het gaat wel goed, ja. Maar het genot van omgang hebben met de Vader, het fijne van harmonie tussen jou en God de Vader en ook tussen jou en de Heer Jezus is, als jij die zonden ook beleidt. Ik zeg niet dat je kind van God af bent als je zondigt of onrein wordt. En we worden vandaag door van alles, dingen die we nooit aangeraakt hebben, die komen via internet naar je toe. Nou, dat zijn dus de kabelzonden, zo wordt het misschien wel eens genoemd. We kunnen dus op alle mogelijke manieren onrein worden. Dat is dat bijzondere verkeer, maar het is ook bijzonder verkeerd, met een D erachter. Dat is onvoorstelbaar. Maar Hier vindt u die oplossing. Zo prachtig getekend. Ja, dat ik dacht, ik wil het zo graag. Ik kwam vandaag uit bij een lied uit een bundel die ik wel lief heb. Maar het gaat niet om dat u dat moet zingen, maar de tekst. Ik ga twee coupletten voorlezen van nummertje 36 uit dit liedboekje. Zoals een lam dat stil ter slachtbank gaat en zoals een schaap zich zwijgend scheren laat, zo deed uw mond niet open onder het kwaad u overkomen. God heeft u uit het oordeel weggenomen toen u geheel zijn beker van toorn had gedronken en het zondige volk gerechtigheid geschonken in 's Heeren oog. En nu komt het couplet wat ik eigenlijk het mooiste vond. O heiland, zo gefolterd voor mijn kwaad. O heilige, om mijn schande zo gesmaad. Wat spruit er uit uw graf? Een heerlijk zaad van eeuwig leven. Dan sta je bij het graf. Dan sta je erin. Dan kijk je naar de doeken. Ze liggen er nog, bij wijze van. Dan kijk je naar wat zich daar heeft afgespeeld. Dat spruit er uit uw graf een heerlijk zaad van eeuwig leven. Hoeveel er ziel heeft u uw God gegeven voor de eeuwigheid, om de eeuwige eer te delen, u die u tot een offer gaf voor velen bij hem bereid. Daar geniet ik van. En ik wou zo graag dat u ging genieten. En dat u heel praktisch, niet een soort theoretisch verhaal over die 10 offers houdt, maar dat u heel praktisch zegt, Ach, ik word in no time beïnvloed door van alles om me heen. En je kunt niet ontkennen dat je met de zonde in aanraking komt. Bellen, mailen, appen, op alle mogelijke manieren, het vliegt naar je toe. En soms weet je het niet te hanteren. Soms ben je een beetje biechtvader en dan krijg je zoveel vuiligheid over je heen gestort dat je moet oppassen dat je er niet onderdoor gaat. Zoveel. Maar dat is onze wereld. De duivel gaat tekeer. Als een brullende leeuw. En hij verzoekt te verslinden. Dat doet hij. Zo is het. En hij ligt alles, maar dan ook alles aan elkaar. Hij is de vader van de leugen. Nou, soms worden mensen in hoge kringen daarop betrapt. Nou, dan wordt er schande van gesproken. Maar ze liegen zelf ook. Dat is ons leven. In die tijd leven wij. Nu, hoe moet je nu verder als gelovige? Of je gaat meegesleurd in deze denkkaders helemaal te gronden. Dat kan. Er zijn gelovigen die het niet redden. En die echt hulp nodig hebben. Maar jij en ik redden het ook niet in eigen kracht. Maar we hebben wel hulp. En die hulp is, laten we naderen. Laten we tot hem uitgaan, buiten de lege plaats. Waar kom je dan uit? Nog een keer, kruis en graf. En daar, uitgerekend daar, bent u terechtgekomen toen u zich liet dopen. Ik wil niet de discussie over of dat nu wel of niet gebeurd is aanslingeren, maar ik wil u wel zeggen dat het de bedoeling is van de doop. En daarom ook belangrijk is, heel belangrijk is. Wat zou er gebeuren als wij nu na vanavond zouden zeggen, Heer, dank u wel voor dit hele bijzondere offer. Ik weet wel, dan moet je even terugdraaien. Nummer 19, daar was het een koe. Een rode koe. Een vaars. 2 jaar oud. Maar toch een verslagen beest. Verbrand. Alles erbij. Er werd cederhout en karmozijn en hyssop bijgedaan. Net als bij de reiniging van een melaatse. Ook die stoffen werden erbij gedaan. Daar ontstaat as. En de as van die koe reinigt. Samen met levend of bronwater of stromend water. Daar. En ik heb dat in het Nieuwe Testament neergezet in Johannes 19 en in Johannes 20. En in 1 Johannes 2. Daar. Ik hoop dat u er naartoe gaat. Dat u verlangen krijgt om die plek te zoeken. Ik ga die teksten nu lezen uit Hebreeën 13. Hebreeën 13. Maar u kent ze, want ze worden misschien heel vaak gelezen. Ik begin bij vers 10 van Hebreeën 13. Daar zegt waarschijnlijk Paulus, maar u hebt misschien een andere. We hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. We hebben een altaar. Het altaar waar echte zegen vandaan stroomt is niet in het heiligdom, niet in de tabernakel, in de tempel, die staat buiten Jeruzalem. Dat is het kruis van onze Heer Jezus. En dan gaat het verder en dan blijkt u dat de taal precies aansluit bij wat ik vanavond zei. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester, dat was op de grote verzoendag, het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daar zat het ook al aan te komen. Daar zag je de eerste duidingen dat je dan buiten de legerplaats of buiten het kamp moest zijn. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten we dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats. En zijn smaad dragen, want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Die teksten geef ik u mee voor 2023. Geef ik mezelf mee. Ik wil zo graag bij hem zijn. En de Bijbel zegt dat je eindeloze discussies kunt krijgen over wat de legerplaats is. Hebben gehad hoor ook in de christelijke geschiedenis. Dat niet. Dan is ineens dat een zonde. En dan is dat in de legerplaats en dat is dan buiten. Vergeet het. U moet bij hem zijn. En als het niet over de Heer Jezus gaat, stop dan maar. Alles is gericht op hem. Alles is echt om hem en door hem en tot hem. Daar gaat het over. En u hebt in Numeri 19 een eerste duiding van een heel bijzonder offer. Buiten de legerplaats, ontzondiging. En als je die ontzondiging niet hebt, dan moet je sterven. Dan heb je niks. Nul. Dan word je uitgeroeid daar, in Numeri 19. In het Nieuwe Testament. U die de Heer Jezus kent. Nou hoop ik zo dat u allemaal zegt, ik ken de Heer Jezus als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik weet dat hij voor schuld en voor zonde van mij aan het kruis gestorven is. En dat het goed is tussen God en mij. U hebt de Heilige Geest gekregen. En de Heilige Geest overtuigt van zonde. Met andere woorden, u weet ook, als u een miskleun maakt, misstap maakt, een verkeerde route gaat, de Heilige Geest in u, maakt u dat duidelijk. Dat doet de Heilige Geest. Dan weet u ook dat er een oplossing is. Moet ik dan, waar dan ook, waar die as is van dat offer, nee, u mag, omdat u met Christus begraven bent, zeggen, oh ja, hé, ik ben al op die plek waar verzoening is. En hij is uw voorspraak bij de Vader. U hoeft er geen reis voor te maken naar de berg Moria of in Jeruzalem. Mooi om daar te zijn, maar hoeft niet. Bij hem moet u zijn. En eigenlijk is het zo prachtig getekend. Ja, ik heb de Heer gezegd, ik weet niet hoe ik het zeggen moet vandaag. Maar ik wil het aan u zo voorstellen, omdat ik het zo graag aan uw hart wil brengen. Zodat u geniet. Zodat u uw leven hebt met de Heer Jezus. En dat u echt weet, dit is het, Heer Jezus. In de wereld verdrukking, in de wereld wordt het nog beroerder dan het nu is. Het gaat gegarandeerd de verkeerde kant op. Maar dit is uw weg voor gelovigen. En als u een gelovige bent, gefeliciteerd. Uw voorspraak is bij de Vader. De as van ontzondiging is daar. Bij hem. Sorry, Vader, als ik verkeerde dingen gezegd heb. Maar de as van hem, zijn resultaten worden daar gezien, gewogen en toegepast. Een geweldige zegen. Dat wens ik u toe voor dit jaar, maar ook voor deze komende dagen. Dank u wel. Vader, dank u voor de Heer Jezus die het werk volbracht heeft. Dank u wel voor uw geweldige heilsplannen. Voor uw bedoelingen met het offer. Er zijn zoveel aspecten aan het offer. We hebben er een paar van gezien in deze serie. En nu weer één. Zo uniek. Zo bijzonder. We danken u ervoor. We hebben nu ook vragen voor elkaar. Dat we verlangen om dit te beleven elke dag. Om naar hem uit te gaan. En bij hem te zijn. Het kruis te bewonderen. Te bejubelen. En te bedanken. En het oude gezang zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. We willen ook het graf van de Heer Jezus bezoeken. En belijden dat wij daar terecht zijn gekomen. Merkwaardig genoeg, door de doop. Toen wij stierven, kwamen we daar terecht. En daar lag het werk van de Heer Jezus. En dan willen we zo graag elke dag een moment genieten van hem die uw geliefde zoon is, die aan uw rechterhand is en die dat werk volbracht heeft. We danken u en prijzen uw naam. Amen.